fijn jullie te zien. Fijn ook de aantal die soms komen. Echt heel fijn. Mooi dat jullie bij ons zijn. En deze dag heeft de Heer gemaakt. Dat heeft de Heer natuurlijk elke dag. Maar deze dag ook. En daar mogen we van genieten. Ik weet niet of jullie ook zo genieten van al de kleuren die nou in de tuinen komen en in de bomen. En in Enschede kan je ook gratis bloemenzaadjes krijgen. Nou, die heb ik gisteren opgehaald en rond de lantaarnpalen gezaaid. En dat zal op veel plekken zijn. Dus er komt een heel bloemenlint door Enschede, is het idee. Dus er is ook nog veel te verwachten. Maar dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. We gaan hem wat zingen met de Beamer mee. Jolanda en ik die spelen dit keer niet mee, maar we zingen met de Beamer mee. En als je wil staan, ga je staan. En wat je wil doen. Heer, deze dag heeft u gemaakt. En daarom mogen we ons verheugen, Heer, omdat u deze dag heeft gemaakt. En we zijn hier voor u, Heer, en voor elkaar. Dank u, Heer, dat u in ons midden bent en dat u ons hoofd opricht. Dat we vier ons hoofd mogen oprichten, omdat u in ons midden bent, Heer. En we uit mogen zien wat u ons gaat geven. U wilt altijd ons hart raken. Heer, en ons hart willen we openzetten voor uw woorden en uw gedachten. U alleen kunt ons verder brengen, Heer. U staat centraal. Amen. Ik was vrijdag bij de opening van House of Joy. En dat is een plek van hoop in de stad voor de vluchtelingen. En het wordt ook mede door Stichting Gaven ondersteund. En die gaan voor als je gevlucht bent, gezien en geliefd. Dat is de doelstelling van dat huis. En er zijn nu twee plekken in de stad. Lighthouse en House of Joy. Waar mensen terecht kunnen om Jezus te ontmoeten. Want de Heer is in die harten van vrijwilligers. Dus ze kunnen uitdelen van zijn liefde. En je merkt dan eigenlijk dat zoveel mensen op zoek zijn naar iets. naar vrede, naar hoop, naar liefde. En ja, zo mogen wij ook in het leven staan. En het, om Gods Koninkrijk te zoeken, dat is het belangrijkste wat mensen eigenlijk nodig hebben. En om zo ook voor ons dan zo in het leven te staan, dat mensen bij ons zien wie Jezus is. We zingen twee liederen achter elkaar.
Hey!
gaan luisteren naar mij. Ja. Het gaat over het koninkrijk. En ik begin met een filmpje. Zullen we een aantal teksten lezen? Maar dat komt wel. Maar eerst even een filmpje. Zie hem gaan, bijna door de dampkring. Van laatste raketten. Of hoe noemen we dat? Lancering, ja. Raketlancering. Naar de maan. Weer sinds zoveel jaar geleden. Weer naar de maan. Wat is dat toch dat de mensheid naar de maan wil? Als mensen willen we eigenlijk van alles ontdekken. Dat is denk ik het eerste wel. De nieuwsgierigheid van hoe ziet het heelal eruit? En zou er toch nog wel ergens anders leven zijn? Daar zijn de wetenschappers ook altijd naar op zoek. Zou er nog ergens water te vinden zijn, ergens anders leven? Of is het misschien ook behoefte naar de eeuwigheid? Is dit het leven hier op aarde? Of zou er meer zijn? En waar is God dan? Is dat ergens? In de lucht, in de hemel. Waar woont hij dan? Nou, in de tijd van Jezus dachten de mensen ook na over heel veel dingen. De Romeinen die zagen hun keizer als een godheid. En de Joden verwachten de Messias. Vorige maand heeft Gert-Jan het gehad over Johannes de Doper. De weg bereiden naar een andere tijd. Van een oude tijd naar een nieuwe. En Johannes sprak erover dat Jezus zou komen. En leidde de mensen naar de komst van de Messias. En dat was echt uniek hoor. Dat Johannes de Doper toen rondging. Want de mensen die hadden er eeuwenlang op gewacht. Dat was niet een paar jaar, maar dat was echt eeuwenlang. En ze merkte, er zit iets nieuws aan te komen. Dus er komt iets nieuws. Er komt een kantelpunt in de tijd. Maar ze verlangde vooral naar een andere koning. Die hen zou redden van de Romeinen. En dan is daar Jezus. Zou hij degene zijn die hen zou redden van de Romeinen? Met welke ogen kijkt het volk eigenlijk naar deze ontwikkelingen? En zien ze wat Jezus komt doen? Ik wil jullie meenemen in een verhaal uit Lucas 13. Lucas 13 vanaf vers 10. Genezing op de Sabbat staat erboven. Jezus gaf op Sabbat onderricht in een synagoge. Er was er ook een vrouw die al 18 jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: u bent verlost van uw ziekte. En hij legde haar de handen op. Meteen ging zij rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos, omdat Jezus op Sabbat genas en zei tegen de menigte: er zijn 6 dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het Sabbat is. Maar de Heer zei: huichelaars, maak niet ieder van jullie op Sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken. Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al 18 jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op Sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt? Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd. Maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden verricht. Daarop zei hij: waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen. En opnieuw zei hij: waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdezen, die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd, tot alle meel doordezend was. Tot zover. Het is Sabbat en Jezus die geeft les in de synagoge. Jezus wil de mensen iets leren. Hij kent het Oude Testament en heeft hier heel lang in zitten lezen. En hij weet hoe de Joden leven. Maar hij wil ze toch iets duidelijk maken. De Joden waren gewend om bij elkaar te komen in de synagoge op de Sabbat. Het was een ontmoetingsplek om samen te bidden, de Torah te lezen en onderwijs te ontvangen. Het was dus heel normaal dat daar iemand het woord nam. Dus dat Jezus daar iets ging vertellen, dat was niet gek voor de Joden. De Sabbat was een verplichte rustdag van de Joden. Het stond in de 10 geboden dat ze niet mochten werken. En als ze dat wel deden, dan kon je de doodstraf krijgen. En dan gebeurt er iets waarbij ze helemaal flabbergasted zijn. Jezus geneest een zieke vrouw. En die overste wordt echt boos op Jezus. Van: hoe kan u dit doen? Het zijn 6 dagen om te werken. En uitgerekend op de Sabbat komt u hier om iemand te genezen. Het gekke is eigenlijk dat die man genezing als werken ziet, hè? En als je dat deed, ontheiligde je de Sabbat. Maar die man die zat dus helemaal vast in een systeem van denken vanuit het Oude Testament. En het is natuurlijk op zich niet gek. Het was al eeuwen zo gegaan en dat het nu ineens anders ging, ja. Hoezo dan? Maar goed, hoe gaat het soms bij ons? Als je jaren op een bepaalde manier hebt gedacht en je hoort ineens heel wat anders, hoe reageer je dan? Grijp je dan ook niet terug naar wat je bekend is? Van hoe je bent opgegroeid of hoe je de dingen hebt gehoord? En wat doe je als je anders? Wat doe je als het anders gaat dan je denkt? Dat mensen anders doen dan je verwacht, of dat je iets overkomt waarvan je denkt van: nou, dat overkomt mij niet. Hoe reageer je dan? Hoe flexibel ben je dan? In die synagoge is dus ook een vrouw. En hoe lang zou ze daar al komen? Dat was toch ook wel een beetje een mannengebeuren. Maar dat weet ik niet zeker, maar dat lijkt me zo. Wat heeft ze allemaal wel niet gedaan om beter te worden? Ze heeft zich misschien wel aan alle wetten gehouden en alle regels. En ze heeft vast heel veel gehoord over de Messias. En dan ziet Jezus haar. Tussen die mensen ziet hij deze vrouw. Maar hij ziet nog meer. Hij ziet de kern van haar bestaan. En hij pakt de oorzaak aan van haar probleem. Hij ziet haar kromgebogen lichaam, maar ziet ook wat er in de geestelijke wereld aan de hand is. Want dan lees je in vers 11. Er was daar een vrouw die al 18 jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Dat zag Jezus. En hij verlost haar daarvan. En dat was natuurlijk wel heel revolutionair, hè? Er was nog niet eerder gebeurd dat iemand op aarde rondging en mensen beter maakte. Die mensen in die synagoge zien ineens die vrouw rechtop staan. Nou, dat moet wat zijn geweest. En wat gaat er dan door haar heen als die overste ineens zo boos wordt? Wat doet dat met haar? Moet je voorstellen dat je altijd naar de grond hebt gekeken. En je staat nu rechtop. Je kan de wereld ineens op een hele andere manier bekijken. Je kan mensen recht in de ogen kijken. Je hoeft niet meer gebogen door het leven te gaan. En dan is er iemand, dus die overste, die wordt kwaad op Jezus. Wat zou dat met haar gedaan hebben? Ze heeft een super zwaar leven gehad. 18 jaar lang. Ze heeft heel veel hulp moeten hebben. Ik weet niet of jij wel eens iemand hebt gezien die krom is. Dat is ook een ziekte, hè? Bij ons woont er iemand in de wijk die zo loopt door de wijk. En dan als ik haar zie, dan denk ik, oh, wat erg voor deze vrouw. Dan ben ik bewogen om zo'n vrouw. Maar Jezus, die laat een andere weg zien. Wat altijd verborgen is geweest, dat laat hij zien. Hij laat zien dat het niet een strijd is tegen mensen. Maar we lezen in Efeze 6 vers 12, hoef je niet op te zoeken, ik zal het voorlezen. Maar Efeze 6 vers 12, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Daar ligt de oorzaak van het probleem. En als mensen worden we beïnvloed door de goede gedachten die op ons afkomen, maar ook door leugens. En dat komt vanuit de onzichtbare wereld. We zijn mensen met een geest en een ziel. Dat is niet zichtbaar. Dus we leven ook met onze geest en ziel in de onzichtbare wereld. En Jezus heeft de sleutels van het koninkrijk van God in handen. Hij opent de geestelijke wereld voor mensen en laat zien dat daar de oplossing ligt. Hij brengt eigenlijk de mens van de aarde in de hemel. En daarom is hij geen koning geworden op aarde. Maar hij liet een andere werkelijkheid zien. In Lucas 11, vers 20 staat, Jezus zegt dat over zichzelf, als ik dankzij de geest van God de machten van de duisternis uitdrijft, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Dus door die geest van God bevrijdt hij de mensen. En kom je in dat koninkrijk van God. Dat gebeurt er met deze vrouw. En ze is zo blij. Ze is zo super blij. En ze verheerlijkt God. Ook in die synagoge. En dan vraagt Jezus aan de mensen, wat zou jij doen met je beesten als ze dorst hebben? Dan maak je ze toch ook los om te drinken? Mag ik deze vrouw dan niet losmaken van haar boeien, zodat ze vrij is? Dus iemand vrijmaken van banden is voor Jezus veel belangrijker dan het houden van de Sabbat. En hij had het risico van sterven ervoor over. Want dat was het gevolg. Hoe is het met ons denken over ergens aan vastzitten of ergens van loskomen? Welke lasten ervaren wij soms op onze schouders? Waar lopen wij soms krom van? Wat drukt er zwaar op je leven? Ik heb ook een poos krom gelopen als tiener. En toen ik hier in de gemeente kwam, toen hoorde ik eigenlijk voor het eerst pas heel duidelijk van wat het betekent om vanuit genade te leven. Ik had het nooit zo goed begrepen, ik vond het maar een woord. Ik dacht, wat moet ik daar toch mee? Maar ik deed ook wel heel erg mijn best. En ik wilde wel heel erg graag goed leven. En op een gegeven moment kwam ik erachter van, ja, maar bij de Heer hoeft dat helemaal niet. Je mag gewoon er zijn en je handen open doen, dat Hij ze vult. Je hoeft er niet voor te werken. En ik merkte dat ik daar niet zo vanzelf van afkwam. Dus toen heb ik voor me laten bidden. En toen zei Henk Leijsga, toen ik de deur uitliep, je mag nu rechtop de deur uitlopen. Je mag je schouders naar achteren doen. Zo is God. Hij maakt wat krom is recht. Wie dorst heeft, geeft Hij water. Wie gebonden is, maakt Hij vrij. En zo ziet Hij ook jou met je dingen. En Hij wil jou ook verder vrijmaken. En in dit verhaal reageert Jezus op de Joden, die zitten vast in de wet en hebben heel veel moeite om anders te denken. En je ziet eigenlijk aan die mensen dat die wet heel hard is en heel erg veroordelend is. De kromgebogen vrouw zit eigenlijk ook vast, maar dan in haar lichaam. Ze zijn allebei niet flexibel. Zitten allebei in een harnas. Deze mensen hebben geen idee wat het inhoudt, wat Jezus bedoelt met het koninkrijk. Jezus heeft heel vaak gezegd toen hij rondging op aarde, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. En ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. En in het huis van mijn vader, daar zijn vele woningen. Ze kunnen zich eigenlijk geen voorstelling van maken. Maar Jezus laat zien dat de mens voor hem belangrijker is dan het houden aan de wet en de regels. De mensen kunnen deel krijgen aan dat koninkrijk. En dat ging voor hem boven alles. Hij durfde het aan om op die Sabbat een statement te maken. Zelfs als hij daarvoor de doodstraf zou krijgen. Of zou hij het daarom expres hebben gedaan? Wie weet. Hij predikte een nieuw verbond. Matteüs 5, vers 17. Hij zegt dan, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Dus hij had respect voor de Joden die in het Oude Testament hebben geleefd. Maar hij laat ze een verdere weg zien. Een weg die boven alles uitstijgt. Hij eindigt met twee gelijkenissen. Waaraan is het koninkrijk van God gelijk? Waarmee zal ik het vergelijken? Hoe moet ik het jullie duidelijk maken wat ik bedoel? Daar was Jezus zo naar op zoek. Van hoe krijg ik tussen die oren? Wat is nou het koninkrijk van God? En dan haalt hij een voorbeeld aan. Van een mosterdzaadje. Dat is iets heel kleins. Het kleinste zaad van de wereld. En zuurdesem. En met dat mosterdzaadje wil hij eigenlijk iets uitleggen van... Hij plant dan als het ware eigenlijk een zaadje in je hart. Zodat je gaat zien met geestelijke ogen. Om verder te kijken dan wat je hier en nu ziet. Om inzicht te krijgen hoe het in de onzichtbare wereld werkt. En dat kleine zaadje, die gedachten die Jezus eigenlijk aan je geeft, dat gaat groeien. En dat wordt een boom waar anderen profijt van hebben. Dat is een proces van groeien van kind naar tiener en volwassene. Hoe was het ook alweer met de kleindochter van Ine toen ze hier een keer in een dienst was? Hier zijn volwassen christenen, zei ze tegen haar oma. Die hebben we nodig als jongeren. Het zuurdesem, dat is eigenlijk ook maar een klein stukje deeg, gist, wat in het brood wordt, waar brood wat van wordt gemaakt. En het is ook een proces. Dat duurt ook even voordat het gist rijp is. Voordat het brood gebakken kan worden. Zo gaat het bij ons ook. Ja, de gedachten die je van God krijgt, dat broeden in je hart, het overdenken. En dan het zoeken naar het moment dat de tijd rijp is. En Jezus maakt ons soepel en kneedbaar. Die maakt ons flexibel. Als we vastzitten in dingen, dan kan Hij gedachten geven die een hogere weg laten zien. Waardoor je kan veranderen en ja, soepel kan worden, kneedbaar. En daar zijn al heel veel mensen die daarover kunnen getuigen in ons midden. En als er momenten zijn dat je vastzit, dan mogen we er samen voor bidden, voor bevrijding. Dat er ruimte komt. Jezus had al heel vaak tegen de mensen gezegd, het koninkrijk van God is dichtbij. Dat raakt mij de laatste tijd in het paasverhaal van het koninkrijk van God is dichtbij, zei hij heel vaak. Ook tegen de misdadiger aan het kruis. Dan zegt hij van vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. En ja, ik dacht, hoe zit dat nou eigenlijk precies? Hoe zit dat precies met dat koninkrijk van God? Waarom zei hij dat zo? En daarmee bedoelt hij de plek die God altijd al had bedoeld. Als je het paradijs voorstelt in het begin van de Bijbel in Genesis, dat God alles goed heeft gemaakt, dat hij een open relatie heeft met de mensen, dat had Jezus voor ogen. Die open relatie met hem, maar ook met zijn vader. Waar er geen oorlog is, geen ziekte, geen dood. Een plek waar mensen mogen zijn om, ja, om te kunnen ontwikkelen en te kunnen groeien. En dat voorhangsel, dat scheurt dan in die tempel. Letterlijk, hè. Dat doek gaat gewoon door midden, dat gaat gewoon open. En dat is het moment dat Jezus overwinning behaalt over de dood. De aarde is dan, beweegt dan. Het is pikken donker. En ja, dat gordijn, dat scheurt gewoon. Omdat er werkelijk iets groots gebeurt in de geestelijke wereld. Die weg is vrij naar God de Vader. Hebreeën 6 vers 19. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En gaat ons voort tot voorbij het voorhangsel waar Jezus als voorloper is binnengegaan. Dus achter het voorhangsel is die hoop te vinden. En in de grondtekst staat er een woord van een koord. Die hoop als een koord naar je toe trekken. Wat erachter ligt mag je naar je toe trekken. Voor je eigen leven, voor je naaste, voor de gemeente. Mag je hart dan verlicht worden, zodat je zult zien waarop je mag hopen. En hoe overweldigend groot de werking is van Gods macht voor ons die geloven. Staat in Efeze 1 vers 16. Die sluier is weg. Wat in het Oude Testament altijd bedekt was. Van hoe zit dat met het Koninkrijk van God? Al die offers die gebracht moesten worden om toch maar, ja, wat je fout had gedaan weg te werken. Dat is weg. Die mist is opgetrokken. Eindelijk is er de kans om opnieuw geboren te worden. Het is een kantelpunt in de tijd. Besef van zoveel eeuwen oud en met Jezus is er een nieuwe tijd en nieuwe mogelijkheden. En bij de keus voor hem word je in dat koninkrijk geplaatst. Hij heeft ons gered uit de macht van duisternis en overgebracht in het koninkrijk, in het rijk van zijn geliefde zoon. Colossense 1 vers 13. En door de doop in de geest ga je ook de geestelijke dingen nog beter begrijpen. Mag je samen met hem zoeken. Dat is toch super mooi dat we zo'n leven hebben. Wat een rijkdom om zo in het leven te staan. We hoeven niet naar de maan om te zien waar God woont. Het is dichtbij gekomen in Jezus. En we mogen met hem samenwerken. Ik wil sluiten met een tekst uit 1 Korinthe 15. Korinthe 5, vers 20. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 24. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem, die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren. Amen. We zingen een lied over die grootheid van God. Dat Jezus onze koning is en dat de sporen van het oude uitgewist zullen worden. jullie mogen wel zeggen wat je in je hart hebt.
Dank u, Heer, dat u onze koning bent. Heer, ons hoofd. U, die in alles centraal staat, het draait om u, Heer. Dank u wel voor wat u in ons leven hebt gelegd, wat u in mij hebt gelegd. Heer, en dat het ook verder mag groeien en ontwikkelen. Ik dank u, Heer, voor alles wat u doet. En alles wie u bent, Heer. Vader, uw grootheid. Wil ik roemen en eren, want het komt u allemaal toe.
Heer Jezus, ik dank u zo dat u ons de ogen heeft geopend voor de werkelijkheid van u. Dank u, Heer, dat we geboren zijn in uw koninkrijk. Dat u ons meeneemt steeds verder en steeds meer laat zien van de heerlijkheid die u van ons heeft. Ik dank u, Heer, dat u mij bevrijd heeft van zoveel lasten en gedoe weer. Maar u komt alle lof en eer toe. Ik heb u lief, Heer.
Heer, ik wil u graag bidden voor degene die zwaar last op hun schouders dragen. En dat u hun last op mag verlichten, zoals ze zelfs vandaag gezegd is, zodat ze licht rechtop kunnen lopen. Daarvoor wil ik graag bidden vandaag, Heer. Ik wil u ook danken dat u in mijn leven bent gekomen. En daar ben ik ontzettend gelukkig mee. Dank u wel, Heer.
Ja, Heer, ik dank u dat ik die lasten achter me mocht gooien door Jezus Christus. Dank u voor die nieuwe werkelijkheid, Heer, die er is in uw koninkrijk. En Heer, die warmte en het licht en de liefde van u, die wil u ook doorgeven aan mensen om ons heen. Heer, dat u het was laten zien, waar u dat zaadje ook kunnen uitstrooien.
Wat u deed, Heer Jezus, was de waarheid verkondigen. En ook in een wereld die er anders uitzag. Heer, de wereld van u ziet er soms anders uit. Maar Heer, de waarheid van u, die is er. En uw waarheid die van u de troon afkomstig is, Heer God, die is er. En Heer, ik wil leren met die waarheid in elke omstandigheid te leven en te delen en daarin te zijn. Ik dank u een keer voor uw verlossing daarin. Heer, dat we met de Vader mogen leven.
Ja, dank u wel. Om met u een hoopvol bestaan te kunnen leiden. Omdat we weten dat de duisternis onder zal gaan. Om wat u gedaan hebt, Heer Jezus. U bent de grote verlosser. U bent de redder. Niemand kan redden zoals u. Ik dank u, Heer, dat ik dat ook aan de lijve mag ervaren. Dank u wel voor uw trouw.
Dank u wel, Vader, dat u in mijn leven bent gekomen toen ik u het hardst nodig had, denk ik. Nou, ik dank u dat u dat helemaal vanuit uw genade hebt gedaan. Dat ik u zo steeds beter mag leren kennen dat alles vanuit uw genade gebeurt. En ik dank u wel, Vader, dat dat ook uw gezicht is waar ik naar mag kijken. Ik dank u wel.
Ik dank u, Heer, dat ik mag leven in het koninkrijk van u, waar leven, licht en vrijheid is. En waar ik steeds meer dat landschap van u mag binnentrekken en me mag verheugen in alles wat u geeft. Ik dank u dat u trouw bent aan alles wat u zegt. Wil u eren en groot maken.
Vader, ik dank u dat u eeuwig doet zijn alles in en allen. Dat het nu al begonnen is, dat u die woning gemaakt wordt in mijn Heer. Dat de Vader zorgt in uw dank in de boek. Amen.
Heer, ik dank u dat we in eenvoud en vertrouwen aan uw voeten mogen zijn. Heer, en dat u ook mogen aanbidden, omdat u de allergrootste bent. Heer, dat u alles heeft overwonnen. En ik dank u, Heer, dat we mogen leven in dat koninkrijk van u. Dicht bij u, Heer. En dat u ons ook verder de weg wijst. En nog verdere verlossing gaat geven. Dank u, Heer, dat dat leven met u zo rijk is en zo goed. En ja, dat u ons zoveel liefde geeft, Heer. Ik dank u daarvoor. We zegenen ook elkaar, Heer. Ook met die genade van u, met die liefde van u. Met uw troost en met uw bemoediging. U wijst een weg, Heer. En er zijn geen drempels bij u. Dat in uw naam te overwinnen. En ik geloof, Heer, dat u daarin nog verder laat zien. U alle eer daarvoor, Heer. En dank u, Heer, dat u met ons bent. Ook de komende weken en ja, dat we ons leven aan u mogen toevertrouwen. Dat u ons zal zegenen, ook op de plek waar we wonen. Dat we als we kansen hebben, Heer, om iets van u te kunnen uitdelen, dat we dat mogen doen vanuit uw kracht en vanuit uw liefde. Prijs u, Heer, voor wie u bent. U bent de beste die we kennen. Amen. We zingen nog een lied, de Heer regeert. Dat de aarde juicht, dat het volk zich verheugt, want hij regeert. Als je nog behoefte hebt aan gebed, zoek iemand op. Maar het gaat jullie goed. Tot over 2 weken hebben we weer dienst. En deze week zijn de groeigroepen. Dus...